Mensen met een donkere huidskleur, Joodse mensen die uit Ethiopië aankomen in Israël. Zeg je, hé, dat hebben we eerder meegemaakt met een ander vervoermiddel. En daar gaat het eerste verhaal over, bij Filippus. Filippus maakte deel uit van een groep mensen. Het evangelie was nog maar kersvers in Jeruzalem gekomen. De Heilige Geest was uitgestort. Het christelijk geloof groeide en bloeide als kool. En er waren op een gegeven moment zoveel gelovigen dat de zorg voor de armen een probleem gaf. Met name onder de Grieks sprekende Joden. Daar waren er die zich veronachtzaamd wisten, voelden. Werd onvoldoende aandacht aan besteed. En dat probleem moest worden opgelost. De apostelen zeiden, we hebben daar onvoldoende tijd voor. We moeten vooral gebedsbijeenkomsten leiden en we moeten het evangelie verkondigen. Dus we gaan een aparte groep mensen bijeenroepen die als diaken worden aangesteld. Met name voor de zorg voor de armlastige Grieks sprekende Joden. Nou, we gaan het verhaal eerst nu lezen. Een engel zei, van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Wie was Filippus? Een van de 7 gekozen diakenen, wat ik net vertelde. Het is dus niet dezelfde als de discipel met gelijke naam. Ik kan ook gewoon mijn vinger opsteken hoor, als ik de volgende dia wil. Hij was diaken, maar zoals we hem kennen en uit de verhalen was hij ook een brenger van het evangelie. De ambten waren dus nog niet zo gescheiden in die tijd. Dank u. Okay. Het is een periode waarin de vervolging begint. De groei van het aantal christenen in Jeruzalem was zo groot dat de irritatie van de Joodse godsdienstige leiders, fariseeën, schriftgeleerden, groter en groter werd hun zorg om die groepering tegen te gaan. De mensen van de weg, die moesten weg, ja, inderdaad. En het begint de vervolging en dan zie je al gebeuren wat Jezus voorspelde. Jullie zullen het evangelie vertellen, beginnende in Jeruzalem, en dan in heel Judea, Samaria en uiteindelijk de hele wereld. Ze worden vervolgd, de apostelen blijven in Jeruzalem, maar de overige gelovigen vluchten heel veel. Onder andere naar Samaria. En dan gaat Filippus naar Samaria toe. We weten niet exact zijn opdracht. Was dat toen al om ook voor die mensen te zorgen? Of, want hij gaat er ook het evangelie verkondigen. Het doet daar machtige dingen in Gods naam. In Jezus' naam mag hij mensen genezen, mag hij bevrijden. Nou, op een gegeven moment willen ze ook nog de Heilige Geest ontvangen. Daarvoor moeten Petrus en Johannes komen uit Jeruzalem. Als dat gebeurd is, dan krijg je het verhaal met Simon de tovenaar. Die is zo onder de indruk van wat er allemaal gebeurt, dat hij zegt, joh, kan ik dat ook niet kopen van jullie? Die begrijpt er helemaal niks van. En die wordt door Petrus ook de les gelezen. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan krijgt Filippus deze opdracht. Dat hij naar een weg moet gaan. Ja, waar zijn we? dat hij naar een weg moet gaan die gaat naar Gaza. Dat is het tegenwoordige Gaza, hetzelfde. Destijds Filistijnenland in de tijd van het Oude Testament en nu Palestijnenland. En op die weg, er waren twee routes naartoe trouwens. Er was een oude weg via allerlei dorpjes en er was een nieuwe weg. Een recht toe recht aan weg door de woestijn. Best onherbergzaam en het is nota bene op het midden van de dag dat de geest, dat de engel tegen hem zegt dat hij daar naartoe moet gaan. Maar hij gaat. Het is de stem van God die hij herkent. Nou, de ontmoeting dus die man uit Ethiopië, die minister van de Kandake. Vroeger dacht ik altijd, toen er een koningin uit Kandase kwam op bezoek bij Salomo, weet je dat nog? Bij Salomo. Dat land Kandase heette, maar dat is helemaal niet zo. Het is een titel, de Kandake. En die titel die hoort bij de koningin moeder. De feitelijke macht van het land Ethiopië berustte bij de moeder van de koning. Vinden wij vreemd, maar dat was zo. En dat was al eeuwen zo. In de tijd van Salomo kwam er dus ook een koningin naar hem toe. Ik kom daar straks nog even op terug. De Kandake, een titel dus. En Paulus en Lucas, die logeren aan het eind van Paulus' derde zendingsreis bij deze Filippus in Caesarea. Want daar komt hij uiteindelijk terecht aan het einde van dit verhaal. Wat stond er bij die vorming van die groep diakenen? Ik lees het stukje nog even voor. Het is niet goed dat wij de zorg dragen, zeggen de apostelen, voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Dat vervuld zijn van de geest. Daar wil ik even een uitstapje naartoe maken. Filippus was dus vervuld van de geest van God. Wij als gelovigen zijn vervuld van de geest van God. Of is dat aanmatigend als ik dat zo zeg? Ik denk het niet. Hoewel het vol zijn van de geest, dat ervaar je niet altijd zo. Maar de geest is in ons. Hoe werkt dat dan vandaag? Kan dat dan nog? De engel zei tegen Filippus. Ik ga er nu even niet op in, maar daar komen we zo op terug. Vol van de geest, wat zei Jezus in zijn afscheidsgesprek met zijn vrienden, van zijn vrienden, de discipelen? Onder andere dit. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan, dat is voorwaardelijk, hè? Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. Namelijk de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Nog een korte tijd, de wereld zal me niet meer zien. Maar jullie wel. Jullie zullen mij zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Niks aanmatigends. Het staat hier zwart op wit. Jezus zegt het zelf, tegen zijn volgelingen. Vorige dia, dat als, het dan, als jullie mij lief hebben en als jullie de geboden willen onderhouden. Die twee voorwaarden, dan. Romeinen 8, allen die zich laten leiden door de geest van God zijn kinderen van God. Want de geest die God u gaf, maakt u geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten. Nee, de geest heeft u kinderen van God gemaakt. En door die geest roepen wij tot God, Abba, Vader. Dan hebben de gelovigen dus een kind-vader-relatie met God. En dan kun je Gods stem verstaan. Dan kun je Gods stem verstaan. Wat zei Jezus, ik ben de goede herder. Wanneer hij zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Als de geest in je is, en naar wat we gelezen hebben, kun je dus rustig zeggen, dat is Jezus in ons hart. Dat is de geest, de plaatsvervanger van Jezus. Hij in ons. Dan verstaan wij zijn stem. Wat is dat dan? Nou, dan weet je wat God wil. Dan weet je wat God van je vraagt. Hoe dan? Hoe horen wij Gods stem dan? Ja, dat kan heel verschillend zijn. Er zijn voorbeelden bekend dat mensen letterlijk een stem horen. En weten, dit is God die tot mij spreekt. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. En je hoort het niet zoveel onder christenen, maar het gebeurt wel. Vaker zal het zo zijn dat je in de Bijbel leest, of je bent bij een Bijbellezing of bij een preek, en je de ervaring hebt, dit gaat over mij. Dit is een antwoord op datgene waar ik mee zit, vragen waar ik mee rondloop. Dank u wel. God spreekt tot ons door zijn woord. Dat is de meest bekende vorm onder christenen. God spreekt tot ons door zijn woord. Daarom is het zo onwijs belangrijk om ook regelmatig dat woord te lezen, te gebruiken. Ik maak me echt zorgen over de gemeente als ik hoor dat christenen daar nauwelijks de Bijbel lezen. Het is een manier van God om tot ons te spreken. De engel van de Heer zei tegen Filippus, straks verderop in het verhaal stond, de geest zei tegen Filippus. Of de Heere zei tegen Filippus. Het is allemaal hetzelfde. Het is de stem van God. Dat gaat wel erg hard. Als je me iets te lang indrukt, gaat het fout. Hier waren we. Zo. We gaan naar de eunuch, die minister van de Kandake. Hij kwam dus uit toenmalige Ethiopië. Ik zeg toenmalig, het staat ook bij, dat is groter dan het huidige Ethiopië. Daar zaten delen van Zuid-Egypte bij, het huidige Zuid-Egypte. Er zaten delen van Soedan bij. Er zaten delen van Somalië bij en zelfs een stukje van Jemen. Dus het was echt een heel groot rijk destijds. Een eunuch was een hofdienaar in het nabije oosten die ontmand was, gecastreerd. Want ze werkte vaak in de vrouwenverblijven, de harems, waren dienaren van in dit geval de vrouwelijke koninginmoeder. En dan was het nuttig om gecastreerd te zijn, dan duchten ze geen gevaar van deze mannen. Bovendien heb ik een verklaring gelezen dat men dan ook minder angstig hoefde te zijn voor een mogelijke staatsgreep van deze mensen, omdat ze geen dynastie konden voortbrengen die concurrerend zou kunnen zijn voor de bestaande regering. Ze konden geen nakomelingen krijgen natuurlijk. Het waren dus bijna altijd mensen die een hele hoge functie bekleden. In dit geval minister van Financiën. En wat een bijkomende informatie oplevert, is dat ze onrein waren voor de Joodse wet. Dat gold ook voor vreemdelingen, niet Joden, wij dus. En mensen die een gebrek hadden of mismaakt waren. Je leest daarover in Leviticus en in Deuteronomium. Deze mensen mochten geen dienst doen in de tempel. Sterker nog, ze mochten niet eens in de tempel komen, behalve in de voorhof, het plein van de heidenen die daar mochten komen. Maar de plek waar God aanbeden werd, daar komt hij voor, deze man, waar God aanbeden werd en waar de offers plaatsvonden en de lofliederen, daar mochten ze niet binnenkomen. Niet vlak bij God komen. Je kunt je afvragen, hoe komt een Ethiopische man in die tijd er nou toe om een bezoek te willen brengen aan Jeruzalem, om daar de Joodse God te aanbidden? Was het een bekeerde Jood? Een bekeerde heiden tot Jood? Dat noem je een proseliet. En zo ja, hoezo dan en waarom? Er kunnen twee gebeurtenissen aan ten grondslag liggen. Eerst al datgene wat ik zei, 1000 jaar eerder, dat bezoek aan Salomo. Een staatsbezoek van de koningin van de Candacee, dus, hè, van Ethiopië. Ze heeft gehoord van Salomo's wijsheid, van zijn enorme rijk en zijn macht. En ze brengt een staatsbezoek en ze zal maar met een heel groot gezelschap van hofdienaren geweest zijn. En heeft daar met Salomo gesproken. Wie weet wat ze daarvan meegenomen heeft. Wat voor indruk dat gemaakt heeft. Wat voor gevolgen dat nog later heeft gehad. Wat ook mogelijk is, koning Hiskia, een godvrezende koning, die had een zoon, die heette Manasse. Dat was een vreselijke slechte koning. Merkwaardig dat dat zo van vader op zoon kan wisselen. Hè? Hoewel die Manasse later tot geloof gekomen is, tot bekering. Maar goed, tijdens zijn regeringsperiode heeft die Manasse vreselijke dingen gedaan. De hele priesterfamilie is uitgemoord. Er zijn heel veel priesters toen het land uitgevlucht, onder andere naar Zuid-Egypte. Zo is er een hele Joodse gemeenschap terechtgekomen in Zuid-Egypte. Er zijn zelfs verhalen dat ze de ark toen zelfs meegenomen hebben, uit angst dat die verwoest zou worden. En er is nog een gemeenschap, heden ten dagen, in Egypte, die beweert dat de ark daar staat. Maar niemand mag hem zien. Die twee dingen kunnen een verklaring geven waarom er donkere mensen in Zuid-Egypte of in Ethiopië iets met het Joodse geloof hebben. Nou, deze man komt dus naar Jeruzalem toe. En wat zal die teleurgesteld geweest zijn toen die merkte dat er voor hem een no-go-zone was. Hij mocht als het ware niet naar binnen. We weten verder niet hoe hij daarop gereageerd heeft, daar lees je niks over. Het enige wat we weten is dat hij een boekrol heeft kunnen bemachtigen. En dan de boekrol van Jesaja. Dat is niet toevallig. Er was natuurlijk nog geen Nieuwe Testament. En Jesaja was de enige profeet, wel de profeet die het meest duidelijk schrijft over de komende Messias. En daar zit hij in te lezen tijdens die terugreis. En dan zegt de geest tegen Filippus, daar heb je het weer, de geest. Ik moet er toch wel eventjes weer op terugkomen. De geest zei tegen Filippus, had hij nou een soort innerlijke aandrang, dat hij denkt, ik moet dit doen? Dat kan, dat je soms een aandrang krijgt. En is dit goed wat ik nou wil? Is dat goed? Ja? Zou het van God kunnen zijn? Ik zei daar straks, je kunt letterlijk een stem horen. Je kunt je aangesproken weten door het woord van God. Je kunt een soort gedachte krijgen die je maar niet kwijt kunt raken en denken op een gegeven moment, dit zou een boodschap van boven kunnen zijn. Misschien zitten hier mensen onder ons die zeggen, ik weet nog andere ervaringen te noemen, dat je achter de wil van God kunt komen die jij nog niet genoemd hebt. Nou, zeg het maar. Sorry? De gebeurtenissen in je leven die gebeuren, dankjewel, dat je de overtuiging hebt, omstandigheden zeggen voor de mensen thuis. Omstandigheden. Zo van, dit is geen toeval. Hier wil God iets tegen mij zeggen, doordat dit gebeurt. Het kan tegenslag zijn, of iets anders. Nog andere voorbeelden? Een droom, ja, of een visioen. Ja. En ze was vreselijk verdrietig. En toen hoorde ze de stem, eigen naam is uw even voor thuis. Een moeder had een dochtertje wat stierf. Dat is natuurlijk vreselijk verdrietig. En toen hoorde ze fysiek, letterlijk een stem zeggen: mijn genade is jou genoeg. En dat heeft dat haar heel veel troost gegeven. Oh, ze leeft niet meer. Ja. Tot, nee, die moeder. Oké. Ja, mooi is dat om te horen. Ja. Nou, zo vullen we elkaar een beetje aan in ervaringen hoe je Gods stem kunt verstaan. En hoe God ook vrij is om dat op zijn eigen manier te doen. Oh ja, dat wou ik nog zeggen in het verhaal van Paulus straks. Krijgt hij Ananias een visioen. Over Paulus. Zo kan God het ook doen. Goed, de geest zei tegen Filippus dat hij zich moet voegen bij die wagen en dan hoort hij die man lezen uit de rol van Jesaja. Waarschijnlijk is dat Grieks geweest, wereldtaal van die tijd. Ik heb ook nog even gespeeld met de gedachte van als daar werkelijk een Joodse gemeenschap was in Ethiopië, dan zou het nog mogelijk geweest zijn dat die man zelfs Hebreeuws zou kunnen spreken. Maar goed, dat is inlegkunde, dat weten we niet. Waarschijnlijk is het Grieks geweest, dan heeft hij een rol van de Septuagint, de Griekse vertaling van de Tanach, gelezen. Dan komt Filippus dichterbij en dan hoort hij dit lezen. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Die twee onderstreepte zinnen, en ook eigenlijk die daarboven staat, die zullen de eenheug toch wel hebben aangesproken. Want die kent dat, die vernedering. Donker van huidskleur, nou je weet hoe dat werkt, hè? Als je donker van huidskleur bent als enige. En dan merken dat je er niet bij mag horen. En dan lezen dat er geen nakomelingen komen, nou dan zal hij zich ook in kunnen herkennen. Want zijn naam zal op aarde niet meer zijn, staat in Psalm 87. Op aarde leeft hij niet meer. Maar ja, dit gaat over de Messias. En de eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet zijn wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. In latere vertalingen, handschriften moet ik zeggen, staat hier nog iets bij, namelijk dat Filippus aan hem vraagt: als je werkelijk met je hele hart gelooft, dan mag je gedoopt worden. En dan zegt die man: ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Dat staat hier niet bij, in onze nieuwe vertaling. Maar in latere handschriften wel. En in de herziende Statenvertaling staat hij er ook bij. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, beter bekend als Asdod, in Filistijnenland. En vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. En blijkbaar is hij daar blijven wonen, want later, jaren later, dan komen dus Paulus en Lucas logeren bij hem. Goed. Nou, de eunuch uit Egypte, buitengesloten, want het was een vreemdeling, donkere huidskleur en hij was gecastreerd. Nou, dan weet je het wel. En wat zien we nou gebeuren? Dat hij het evangelie mag ontvangen, dat de boodschap die altijd tot het verbond, tot alleen met, voor Israël was bedoeld, nu doorbreekt in de heidenwereld. Dat was al bij Cornelius, de Romein. En hier zien we het weer bij deze man uit Ethiopië. Die tekst in Jesaja gaat over de lijdende knecht van de Heer. Misschien ken je de tekst wel. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij die zijn striemen ons, brachten ons genezing. Een lam dat stom is voor zijn scheerders. En we weten, oh ja, dat is Jesaja. Die spreekt over de Messias. Hoe kunnen de Joden nog ontkennen dat Jezus de Messias was? Omdat ze het anders uitleggen. Die lijdende knecht des Heren, dat zeggen ze, dat zijn wij. Dat is het volk Israël. Kijk naar onze geschiedenis. Het enige moment dat wij niet aan vervolging en discriminatie hebben blootgestaan, was onder David en Salomo. Alle andere tijden in de geschiedenis, tot vandaag de dag toe, zijn ze onderdrukt, vervolgd, gediscrimineerd, moesten ze lijden, plaatsvervangend voor de zonde van de wereld. Plaatsvervangend, het Joodse volk. En het Nieuwe Testament en christenen en Messiaanse Joden zeggen, alles goed en wel, jullie kunnen een punt hebben met wat je daar zegt, maar deze tekst slaat allereerst en hoofdzakelijk op Messias Jezus, die dit lot onderging als God zelf, die plaatsvervangend het lijden voor de schuld van de wereld op zich nam. Als je dit onderwerp interessant vindt, je kunt deze PowerPoint toegestuurd krijgen als je wil, dan kun je klikken op die link die daar staat en daar lees je meer over dit onderwerp. En dan zal hij ook Jesaja 56 nog gelezen hebben. Die staat niet in jullie studie, maar die is wel heel even interessant om even door te nemen met elkaar. Want daar staat iets over de eunuchen. Nou, dat moet die man toch een feest geweest zijn toen hij dit tegenkwam. Ik kan me voorstellen dat hij gejuicht heeft in die koets waar hij zat. En ik weet niet, dat weten we niet, hè? Was hij nou alleen met een koetsier aan zijn rijtuig? Of was hij als voorname hooggeplaatste Ethiopiër met een heel gezelschap van hofdienaren daar aanwezig? En op reis? Geen idee. Maar dit is interessant. De vreemdeling staat daar, dat is een toekomstprofetie, de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel. En daar mocht hij helemaal niet komen. Hoe mooi is dit? En binnen de muren van mijn stad, ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Kun je je voorstellen dat deze man juichend en zingend zijn weg naar huis verder volbracht? Dit had zoveel perspectief voor hem. Geweldig. En niet alleen voor hem, ook voor ons. Want de genade van het evangelie breekt naar buiten. Een vraag voor de kleine groepen. Je moet zelf maar kijken of de sfeer in jouw groep zich daarvoor leent. Even een tegenstelling. In het Oude Verbond, in het Oude Testament, daar zijn vreemdelingen, jullie en ik, wij, niet Joden, mensen die mismaakt zijn, waar wat aan mankeert, eunuchen, andere mensen met een gebrek. De hele groep mocht dus niet in de nabijheid komen van het heiligste deel van de tempel, dus bij God. Omdat zij anders zijn. Omdat zij anders leven. In ieder geval niet zoals de Heer bedoeld heeft bij de schepping. Het nieuwe verbond. Jezus leeft. Hij heeft schuld betaald. Is opgestaan uit de dood. De geest is aan de gemeente geschonken. Ook vreemdelingen en anderen die daarboven werden genoemd in die tekst, worden ingelijfd in de belofte aan het Joodse volk. Jezus redt. Hij schenkt zijn geest. En weer die twee voorwaarden. Mits ze hem liefhebben en zich houden aan Gods instellingen en leefregels. Geboden. En de vraag, wat mag dit voor de kerk betekenen? In haar omgang met mensen die anders zijn, anders geaarden. De LHBTIQ-gemeenschap. Interessante vraag, of niet? Vond ik. Doe er maar mee wat je kan. Tot slot, hij wordt dus gedoopt. Kan dat zomaar? Aangevulde tekst was, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Blijkbaar is dat genoeg om gedoopt te mogen worden, als je dat uit volle overtuiging zegt. En dan wordt Filippus weggenomen. Dat is op zich ook weer een wonderlijk iets. Hij komt uit het water en ineens is Filippus weg. Dan duikt hij op daar in Asdod. Dat is een wonder van God. Ik kan niet verklaren. Ik heb er ook geen verklaring van gelezen. Ik moest wel denken aan de Heer Jezus na zijn opstanding. Die ineens bij de discipelen is en ook ineens weer weg is. Maar ja, die had een opstandingslichaam. Dat was anders. Dus ja, het is een wonder van God dit. We hoeven niet altijd alles te verklaren. En dus, gevolg van het een en ander, zoveel jaar later, kan dus datgene zijn wat je in Israël nu kan zien. Dat daar falasha's, zo worden Ethiopische Joden genoemd, falasha's rondlopen, die, heb ik me laten vertellen, ook alweer last hebben van discriminatie, omdat ze een donkere huid hebben. Ook in Israël. Ik wil zo een lied zingen met jullie. Ik heb Psalm 87 uitgekozen, want die past hier zo mooi bij. Dit gaat erover dat de genade, het evangelie, ruim baan krijgt. Buiten het Joodse volk. Het verbond met Israël blijft staan, het is een eeuwig verbond. Het Joodse volk, in de kerk veel te weinig aandacht aan besteed. Jarenlang zijn we zelfs verantwoordelijk geweest voor de vervolging van de Joden. Omdat onze theologie niet klopte. Want wij vonden dat alle beloften voor Israël, ja, die zijn nu voor ons. Ja, dag, echt niet. God had een eeuwig en heeft een eeuwig verbond met Israël. Dat is en blijft zo. Maar de genade van dat verbond is wereldwijd geworden. En dat zie je in dit lied, dat gaat erover. En de derde couplet, God zal hen zelf bevestigen en schragen. Dat is de nieuwe berijming. Die blauwe letters, dat is de oude berijming. En daar staat nog dat ook de Filistijn, de Tyriër en de Moren, dat woord mag je niet meer gebruiken. Ik noemde het thuis, Annemiek zegt, mag je niet meer zeggen. De Moren, zwart als roet, oeh. Ja, maar het staat in het oude lied nog wel. En daar werden dus wel, dat wordt hier aan dit verhaal ook gedacht. Mensen die vaak last hebben dat ze er niet bij mogen horen, ze horen erbij. Wij horen erbij. Wij horen hier ook bij die groepen die genoemd worden. Als niet-Joden. Binnen u, o God, staat voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen deze en die is daar geboren. Ingelijfd in Israël, hoor je het? Daar spreekt Paulus ook over in het Nieuwe Testament. Ingelijfd. Wij zijn erbij gekomen. Niet in plaats, erbij gekomen. Eerste deel. Zijn hier nog opmerkingen of vragen bij? Nee? Nou, dan gaan we naar het tweede deel. Dat zal wel wat korter zijn. Dit plaatje zat erbij. En ik dacht, hé, dat is op je groep misschien wel leuk om mee te beginnen. Of ze dit kunnen plaatsen bij het verhaal van Paulus. Of bij het leven van Paulus. een bord met doodlopende weg. Wie was Paulus? Opgegroeid als jongetje in Tarsus, huidige Turkije, Oost-Turkije. Tentenmakersfamilie. Hij was ongeveer van de generatie als Jezus. Zijn ouders zijn vanuit Antiochië, dat ligt boven Israël, zijn geëmigreerd naar Tarsus. Er zijn bronnen die zeggen dat zijn vader een vrijgekochte slaaf was, die het burgerrecht had gekregen of gekocht. Het Romeinse burgerrecht, dat gaf allerlei voordelen. En komt dan in Tarsus terecht. Daar waren verschillende Joodse groeperingen, wat vrijzinnige, wat liberale, maar ook de wat strengere, de wettische Joden. En Paulus is aangetrokken tot die laatste groep. En Paulus is daar een fanatieke leerling, die wil daar ook meer van weten. Hij is opgevoed als Joods jongetje in die sfeer. Wij zouden dat vandaag waarschijnlijk fundamentalisten noemen. Overigens, ik ben ook een fundamentalist, want mijn fundament is Christus. Hij kende de Grieks-Romeinse wereld, die Tarsus was. Hij heeft dan als jongen, die voor de wet volwassen was, de Joodse godsdienstige wet, na zijn 13e, bezoeken gebracht aan Jeruzalem tijdens de feesten. Dat was natuurlijk, dat klinkt een beetje raar in dit verband, het Mekka van de Joodse godsdienst. Daar ontmoette hij de scholen van de Farizeeën, de wetgeleerden. Nou, dat boeide hem mateloos. Het zou er ook toe leiden dat hij later ook naar Jeruzalem verhuist en student wordt, leerling wordt bij een bekende Farizeese leraar Gamaliel. En we kennen hem als voor het eerst als een fanatiek mannetje wat op de kleding past als een andere diaken die vol was van de geest. Stefanus wordt vermoord door steniging. Hij werd een geducht christenvervolger, die Paulus, in de oprechte veronderstelling dat hij Gods wil deed. God wil het. Zo gingen ze ook op kruistocht vroeger, met vlaggen. De paus had ze gezegend. God wil het. We gaan dat Joodse land bevrijden. Wat een ellende heeft dat opgeleverd, zeg. Goed, dan is die schokkende gebeurtenis daar, echt schokkend. Als je overtuigd bent hoe het geloof in elkaar steekt, de juiste theologie, en dat je daarin actief bent en meent het oprecht goede te doen, en je maakt dan mee wat hij meemaakt. Zo als een bliksemflits, letterlijk. En een stem hoort. Man, waar ben je mee bezig? Saul, wat vervolg jij mij? Wie bent u? Over een stem gesproken. Ik ben Jezus die je vervolgt. Een aardbeving binnen in deze man, Paulus. Goed, dan wordt hij blind. Wordt hij door zijn begeleiders naar Damascus gebracht. En dan is dat verhaal, dat gaan we dit keer dus niet lezen vanwege de tijd. Maar het verhaal wat in de studie staat, dat die discipel, die Ananias, van God de opdracht krijgt om naar hem toe te gaan. Ja, maar het is een christenvervolger. Iedereen kent hem. Ga naar hem toe. Ik heb hem duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren. En ik heb hem ook laten zien hoezeer hij gaat lijden om mijn naamswil. Ananias gaat, legt Paulus de handen op. Hij krijgt zijn gezicht weer terug. Hij laat zich dopen. En verlaat dan Damascus om drie jaar lang in de Arabische wereld rond te dolen. Veel woestijngebied. Is dit een bezinningsperiode geweest voor Paulus? Hij meldt dat later een keer in een van zijn brieven. Inhoudelijk geeft hij daar geen informatie over. Maar een beetje logisch denken, Als je zo'n aardbeving in je geloof meemaakt en zo'n opleiding hebt gevolgd als hij, kun je heel goed voorstellen dat hij een soort kloosterleven heeft willen leiden om tot zichzelf te komen, om alles op een rijtje te krijgen. Jezus, dus niet mijn onderhouding van de wet waar ik zo goed in ben, maar Jezus. Zou Ananias hem een en ander uitgelegd hebben over het evangelie? Ja, natuurlijk. Dan gaat hij na die 3 jaar terug naar Damascus. Dat is onveilig. Dan moet hij via een mans ontsnapt hij. Dan gaat hij naar Jeruzalem terug, blijft hij 14 dagen. En is allemaal bang. Oh, Paulus, wat is die vervolger? 2 mensen spreekt hij. Kefas, Petrus en Jacobus, de leider van de christengemeente daar. En na die 2 weken gaat hij terug naar Tarsus, zijn woonplaats, en blijft daar dan 14 jaar. Dan horen we er niks meer van. 14 jaar. En dan komt Barnabas op bezoek bij hem. Uit Antiochië. Of ze elkaar nog kennen van vroeger, van voor de emigratie van zijn ouders daar naartoe, weet ik niet. Maar Barnabas komt vragen of Paulus zendeling wil worden. Hoe wist hij van hem? Geen idee. En dan neemt hij Paulus mee naar Antiochië en worden ze uitgezonden als zendeling. En dan gaan ze samen. En dat worden uiteindelijk 4 zendingsreizen. Niet steeds met Barnabas, want ze krijgen ook een keer oneenigheid. 4 zendingsreizen door de Grieks-Romeinse wereld die hij als geen ander kende. Die eindigt met de gevangenschap. En we kennen veel van die brieven natuurlijk die hij geschreven heeft. Nog even op een rijtje. Paulus gaat op weg naar Jeruzalem. Met de bedoeling christenen gevangen te nemen in Damascus. Die shocking verandering van zijn leven. Dan verlaat hij Damascus, gaat hij de Arabische wereld in, 3 jaar. Gaat terug naar Damascus na 3 jaar. Van Damascus moet hij vluchten, gaat hij naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem trekt hij dan door de Grieks-Romeinse wereld en eindigt zijn 4e zendingsreis in Rome, waar hij volgens de overlevering onder de regering van keizer Nero de doodstraf, waarschijnlijk onthoofding, heeft moeten ondergaan. Nadat hij eerst nog een paar jaar onder huisarrest heeft geleefd. En ook daar vandaan nog veel brieven kon schrijven. In de tijd van Paulus, wat waren er nou de voornamelijke groepen die de samenleving bepaalden? Dat was eerst de Romeinse bezettingsmacht, vanaf 63 voor Christus. Dan had je de zeloten, dat waren vrijheidsstrijders, terroristen, die aanslagen pleegden op de Romeinen, maar ook op Joden die met de Romeinen durfden samen te werken. Barabbas was een bekende leider van hen. Men had vermoedens dat Judas Iscariot, die Jezus verraadde, daar ook een link mee had met die club. Dan had je de Essenen, een soort secte van zuivere gelovigen, een soort kloostergemeenschap, vlakbij de Dode Zee hebben ze daar ook opgravingen van gedaan. Die leefden in celibaat en heel sober. Dan had je de Sadduceeën, die ook onderdeel waren van de Joodse raad, die Jezus veroordeelde. Dat waren een soort elitaire mensen, een priesterkaste. Niet heel streng in de wetten, wat liberaal zouden wij zeggen, wat vrijzinnig. Ze geloofden bijvoorbeeld niet in het hiernamaals, het bestaan van engelen. Bemoeiden zich wel met politiek, in tegenstelling tot de Farizeeën. En werkten in bepaalde mate ook samen met de Romeinen. En dan de Farizeeën, waar dat Paulus zich door aangetrokken voelde, wetgeleerden, ontstaan tijdens de ballingschap. Dat snap je wel waarschijnlijk. Die ballingschap ervoeren ze als straf van God voor het niet naleven van de Torah, de Torah-wetten. Ondanks al die profeten die gewaarschuwd hadden, waren ze in ballingschap gekomen en ze wisten, dit is onze eigen schuld. Dit mag nooit meer gebeuren. Wij gaan leraren aanstellen die het volk moeten onderwijzen in de Torah, de wetten van God. En het begint al van jongs af aan. Dat werd een nieuwe kaste van leraren, fariseeën, in de ballingschap ontstaan dus. En net als de synagogen zijn in de ballingschap ontstaan. Men had geen tempel meer om samen te komen. Hadden ze huizen van samenkomst, dat betekent het woord synagoge ook letterlijk. In Babel ontstaan en meegenomen naar Jeruzalem toen ze terugkwamen. Je had verschillende scholen, zoals wij dat ook in de protestantse kerk kennen. Orthodox, midden-orthodox, vrijzinnig, liberaal, nou ja, noem maar op. Ze hadden een hekel aan Romeinen, hadden ze. En ze verzetten zich ook heel sterk tegen Jezus, omdat ze overtuigd waren dat wat Jezus zei niet strookte met hun opvatting van de wet van Mozes. Het tijdsbeeld van toen, er was regelmatig een gespannen sfeer in Israël, relletjes die er waren, die zeloten zorgden heel veel voor onrust, omdat ze ook aanslagen pleegden. Er waren regelmatig opstanden in de thema van Pilatus, wat we een aantal studies geleden behandelden, kwam dat ook aan de orde, dat ze in opstand kwamen omdat Pilatus een beeld van de keizer had neergezet, ter verering, dat mocht helemaal niet. En Pilatus heeft die opslag toen bloedig neergeslagen. En er waren meerdere figuren die zich als Messias presenteerden. Bewegingen die vaak vanzelf weer opdroogden. Later zou die Gamaliel, die ik net noemde, waar Paulus bij gestudeerd had, die zou nog hele wijze woorden spreken toen de mensen van de weg, de christenen, zich maar uitbreiden en de fariseeërs ongerust waren daarover. Die zei van nou, als dit ook weer een valse richting is, net als al die andere messia's, dan gaat het vanzelf wel over. Maar het ging niet over, want Jezus was echt en de geest is echt. Daardoor zitten wij hier notabene. Goed, Paulus, ijverig Joodse orthodoxe student. Vraag je af, kende hij, wist hij iets van Jezus? Want hij was zeker al in Jeruzalem toen Jezus nog leefde. We weten het niet. Of was het zo'n studeerkamer geleerde student die zich helemaal in de farizeeërs kringen ophield? Hij zal toch zeker over Jezus gehoord hebben. Stefanus dood. Heeft het indruk gemaakt? Als je daar ziet dat jouw tegenstander, die man die je foute overtuiging heeft, wordt gestenigd. En die staat daar met een blijde uitstraling op zijn gezicht, hemels naar boven te kijken. En bidt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Net als Jezus deed. Heeft het indruk gemaakt op Paulus? Of werd hij alleen maar fanatieker? Je weet het niet. Je probeert al je menselijke kennis te verplaatsen naar 2000 terug, maar het zou toch zeker iets gedaan hebben met hem? Zou het hem aan denken gezet hebben of hij misschien wel goed bezig was? Ja, hij liet zich wel inschakelen om als gevreesde figuur Joden of christenen op te pakken. Heeft Paulus een naamsverandering ondergaan? Nee. Dat denken ze vaak. Ja, toen Paulus bekeerd werd, kreeg hij een andere naam. Net als Abraham, die eerst Abram heette. Israël, die eerst Jacob heette. Dat is bij hem niet het geval. Want later in de handelingenverhalen wordt hij ook wel weer Saulus genoemd. De verklaring die ik las is dat Saulus waarschijnlijk zijn Romeinse naam was. En dat Paulus zijn Joodse, Hebreeuwse naam zou zijn. Of net andersom, dat weet ik even niet meer. Maar in Handelingen 13, vers 9 wordt hij opeens weer Saulus genoemd. Dit zou ook nog een leuke, nou zou, dit is gewoon een leuke vraag voor je kring. Waarom kiest Jezus Paulus uit? Ja, daar vind je het antwoord misschien in de Bijbel. Het zal de volgende dia uitmaken, maar voordat je dat doet, is het leuk om hier even naar te kijken. Ik ga ze niet voorlezen, lees de antwoorden even voor jezelf door. Een soort meerkeuzevraag. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Wil iemand reageren? Welke keuze heb je gemaakt, Manon?
Ik had
nog
een andere, omdat hij zo fanatiek was.
Oké. Okay.
Dat kwam als eerste in mij op.
Ja. Nou ja, ik ben wel schoolmeester, maar ik zeg niet goed of fout, hè? Het is gewoon jouw interpretatie, omdat hij zo fanatiek was. Oké. Okay. Andere? Jij denkt? F. Geen van deze redenen, het was genade van God.
Met een beetje D.
Een sausje D, omdat hij talent had om zendeling te worden. Oké. Okay. Was hij een boeiende spreker trouwens?
Nee. Hij kwam wel een beetje uit het Romeinse Rijk.
Ja, oké. Okay. Hij kende die wereld heel goed. Ja. Nou. Nou, ja. Geen van de antwoorden.
Nou ja, weet je, dat God met een ieder van ons wat kwam. Dus ook al deed Paulus niks. En zou God nog een geweldige zending van hem hebben gemaakt.
Jij zegt, als God je nodig heeft en je roept voor iets, dan maakt hij jezelf bekwaam.
Nou,
zeg je dat?
Hoeft niet eens te roepen, denk ik. Als God denkt dat hij jou wil gebruiken, dan geloof ik dat hij gaat.
Oké, dus we kunnen deze serie nog aanvullen met G en H. Wie weet wat nog meer. Zullen we eens kijken wat Paulus er zelf van zegt? Even de tweede alinea, vanwege de tijd. Overigens, als jij zegt, ik heb 10 minuten nodig voor de koffie, dan zou je nu ongeveer weg moeten. Oh, dat kan ook hoor. Vers 15, daar begin ik even. Maar toen besloot God, die mij al in de moederschoot had uitgekozen, en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidense volken zou verkondigen. Er is dus, als ik dit zo lees, in Paulus zelf geen enkel aanknopingspunt voor God om hem als nou geschikte zendingsarbeider te kiezen. Er is in jou en mij geen enkel aanknopingspunt dat wij op een of andere manier zo geschikt of zo goed zouden zijn om God te dienen. Maar als wij bereid zijn om er te zijn, wat dan ook, dan zal God je laten weten... Je roepen door zijn genade geschikt maken ook. Zo vertaal ik dat. Ik denk dat Paulus het zo zegt. Niks in mij. Dan zou hij zich op zijn borst willen kloppen. Niet doen. Sterker nog, hij vond zichzelf helemaal niet zo'n beste. Er zijn verklaringen die zeggen, ja, Paulus betekent letterlijk kleintje. Dat kan je ook uitleggen als de minste. Dat zou dan duiden op het feit dat Paulus zichzelf als het laatste van de apostelen beschouwde. Omdat hij er later bijgekomen is en zich nog geneert dat hij eerst de gemeente vervolgd heeft. Dat is ook mogelijk. Ik denk dat we er bijna zijn. Maar hier zie je nog even dat hij vertelt dat hij na die drie jaar naar Jeruzalem ging... Ik weet ook niet waarom ik dit erbij genomen heb als sheet. Maar goed, hier zie je nog wel wat informatie. Ik ga er nu niet op in. Het is bijna tijd. Oh ja, dan zegt hij in een van zijn brieven nog. Hoe waar het is geworden. Ja, dat zijn mijn woorden. Wat die Ananias van God in het visioen te horen kreeg. Dat God aan Paulus zou laten weten hoe die moest lijden om de naam van Christus. Paulus somt dat in zijn brief aan de Korinthe op. En het is echt indrukwekkend als je dat rijtje doorleest. Wat die man allemaal heeft moeten doormaken. 5 keer door de Joden gestraft, 39 zweepslagen. Ja, per keer hè. 3 keer door de Romeinse bestuurders stokslagen gekregen. 1 keer bijna doodgegooid met stenen. Het was die keer dat ze als goden bijna vereerd werden. Dat die zei, nee, nee, wij zijn geen goden. 3 keer op een zinkend schip, bijna verdronken. 1 keer 24 uur lang in zee gedreven. Vele reizen vol gevaren, echt gevaarlijk met kans op beroving en zo. Mensen die hem kwaad wilden doen, zogenaamde christenen die hem bedreigden. Hij heeft keihard gewerkt, zonder slapen, zonder eten. Meestal vaak is zijn eigen onderhoud voorzien. Honger en dorst geleden. Ik kon nog veel meer moeilijkheden noemen. En uiteindelijk gevangen genomen in Rome. Wat een leven. En dan zo dankbaar. En dan zo over God schrijven. Indrukwekkend mens, toch? Ik hoop dat je door deze informatie, door Paulus heen, God weer iets groter nog weer bent gaan zien dan hij al was. En ook waardering krijgt voor Paulus. Er zijn mensen die zeggen wel eens, ja, Paulus die heeft het altijd zo vaak over zichzelf. Of hij zegt dat hij onderin zijn onderhoud moet worden voorzien. Ja, dat deed hij maar makkelijk. Dat was niet zo makkelijk. Hij had echt ook met tegenstand te maken.
En dat vond ik zelf ook wel zien. Zo.
Ja. Ja, dit waren Filippus en Paulus en wij. Het gebed van Joffrey was, en dat is ook onze wens van ons allemaal, dat we door dit soort studies, wij en onze kringen, onderling meer verbondenheid gaan ervaren en ook een stukje opbouw in ons eigen persoonlijke geloofsleven mogen zien. Nou, we gaan afsluiten. Joff.